Vanmorgen wil ik weer beginnen met u een klein gedeelte te lezen uit het Johannes-evangelie. Johannes 8. Johannes 8, vers 12, dat wil zeggen vanaf vers 12. We hebben het hoofdstuk al eerder onder ogen gehad deze week. Daar staat in Johannes 8, vers 12. Jezus dan sprak wederom tot hen, lieden zeggende: ik ben het licht der wereld. En die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. De fariseeën dan zeiden tot hem: gij getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waarachtig. Jezus antwoordde en zeide tot hen: hoewel ik van mijzelf getuig, zo is nochtans mijn getuigenis waarachtig. Want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga, maar gij leden weet niet van waar ik kom en waar ik heen ga. Gij oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. En indien ik ook oordeel, mijn oordeel is waarachtig, want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er is ook in uw wet geschreven dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is. Ik ben het die van mijzelf een getuig en de Vader die mij gezonden heeft getuigt van mij. Tot zover. Ja, in dit schriftgedeelte presenteert de Heer Jezus Christus zich als het licht der wereld. Het is een uitdrukking die hij nog vaker bezigt in ditzelfde evangelie. En eigenlijk is het zo dat we in het Johannes-evangelie niet eens een gedeelte kunnen vinden wat specifiek spreekt over dat licht der wereld. Want in werkelijkheid is het zo dat dit hele Johannes-evangelie daarover spreekt. Dus daar begint het mee. En het is een van de draden die loopt dwars door dit hele Bijbelboek heen. En niet alleen dat, maar die lijn die wordt zelfs voortgezet in de brieven die de apostel Johannes later geschreven heeft. Ook daarin is het licht zijn onderwerp. En dat licht is in feite niemand anders dan onze Heer Jezus Christus. We hebben eerder dit hoofdstuk onder ogen gehad. Het was afgelopen zondagavond toen we gesproken hebben over de Heer Jezus als de Heere. Ik zeg het nou maar in gewoon Nederlands, hè? De Heer Jezus als de Heer. Ik heb erop gewezen dat de Heer Jezus ook inderdaad Heer is. Wij noemen hem niet alleen zo, hij is dat ook. En wanneer we dat dan terugvertalen naar het Hebreeuws, dan betekent dat dat we dus spreken over Jehovah of Yahweh. Jehovah Jezus. Ik weet dat er wat verwarring over ontstaan is. Dat komt hoofdzakelijk omdat men daarbij aan andere dingen gedacht heeft dan die ons onderwerp waren. Men heeft daarbij soms gedacht aan de drie-eenheid. En mij werd te verstaan gegeven dat sommige mensen afgelopen zondagavond hun vader waren kwijtgeraakt. En dat was duidelijk genoeg waar het dan over ging. Maar het punt is natuurlijk dat we erop gewezen hebben dat de Jehovah van het Oude Testament niemand anders is dan Jezus van Nazareth in het Nieuwe Testament. En dat zonder daarbij te denken aan de drie-eenheid, want daar heb ik het dan niet over gehad. Ik herhaal het met opzet nog een keer, zodat we de gelegenheid krijgen om onze gedachten te ordenen. Mochten wij gedacht hebben dat de naam Yahweh of Jehovah de aanduiding is van de Vader, dan moeten we die gedachten wijzigen. Het is de aanduiding van hem die wij gisteravond hebben leren kennen als de Zoon. De belangrijke waarheid is deze, dat Jehovah de naam is van hem die de Godheid naar buiten uit vertegenwoordigt. Ik zal een poging doen om deze nogal abstracte waarheden nogmaals naar voren te brengen. Ik maak meteen van de gelegenheid gebruik om u te zeggen dat wij in november aanstaande een hele dag, dat wil zeggen minstens één hele dag, zullen wijden aan dit onderwerp, het onderwerp van de drie-eenheid, de goddelijke drie-eenheid. Maar nu wil ik me even bezighouden met slechts twee aspecten ervan, van die drie-eenheid. Dat is namelijk die van God zelf, die de onkenbare is, en aan de andere kant de Heere, Jehovah, de Heere, Jezus Christus, die de vertegenwoordiger is van de onkenbare God. Degene die wij kunnen kennen is Jehovah. Is de Heer. Ik ga al die namen maar gebruiken. Is Jezus. Is Christus. Is onze Heiland. Dat is de kenbare. En hij is degene die de Godheid, zoals ik zei, naar buiten vertegenwoordigt. Omdat God zelf van nature de onkenbare is. God kan niet gekend worden, God kan niet nagespeurd worden, God kan niet begrepen worden. Kortom, we spreken in navolging van een bepaalde Joodse traditie over God, de hoogste God die we kennen, in negatieve termen. Wij kennen hem niet. Het is degene die, waarvan ik verteld heb dat hij ook wel genoemd wordt de Ensof. Dat wil zeggen de onkenbare. En, of Ayin, betekent zoveel als zonder. Het is niet te kennen, het is diep. Het woord wordt ook vertaald met bron. Het betekent dat het diep is, men weet niet van waar het komt. Het is een bron. Het woord wordt ook vertaald met oog, ayin, en, betekent oog, omdat er diepte ligt in het oog. De eeuwigheid ligt feitelijk in het oog. Daarom is het ook rond en daarom is de verschijning van het oog ook de uitdrukking feitelijk van de eeuwigheid. Ik ga er verder niet op in, maar ik heb u van de week al gewaarschuwd dat alles symboliek is. En dat geldt natuurlijk ook voor, zelfs voor de onderdelen van het menselijk lichaam. Maar waar het om gaat is dat die naam Ensof betekent dat het is zonder en wil zeggen zonder. Het wil diep, het wil zeggen het is diep, het is onkenbaar. Ensof betekent einde. Dat wil zeggen Ensof is degene die zonder einde is. Waarvan het einde niet gekend kan worden. Waarbij bij het woord einde niet alleen moet gedacht worden aan, hoe noem je dat, de terminus, de rand zal ik dan maar zeggen, de grens. Maar bij einde moet ook naar Nederlands gebruik gedacht worden aan doel. Het einde, het woord einde, zeker in de Statenvertaling, komt vaak voor in de betekenis van doel. Dat waarnaar iets leidt. En wat dan van God gezegd wordt, de hoogste God, God die wij dan noemen God de Vader. Wat van hem gezegd wordt is dat hij niet gekend kan worden, dat hij zonder einde is. Dat betekent natuurlijk ook dat hij de eeuwige is. Maar dat betekent ook dat we zijn weg niet kennen. Niet weten waar hij vandaan komt en waar hij toe leidt. En ook niet weten waar hij deze schepping toe leidt. En dat zou tragisch wezen als dat zo zonder meer waar was. Dat wil zeggen als er niet verder wat aan toe te voegen is. En wat de apostel Johannes hier in dit evangelie van Johannes doet, is demonstreren aan de hand van de geschiedenis van de Heer Jezus en aan de hand van de uitspraken van de Heer Jezus, dat God zich openbaart. Dat deze onkenbare God, de God die wij niet kunnen begrijpen, die wij niet kunnen benaderen, de God die zich verbergt, de God die de Ensof is, zal ik maar zeggen, dat die God zich openbaart aan zijn schepping. In de Joodse traditie zegt men, God straalt zichzelf uit. Men spreekt over de uitstralingen van God. Ik wil er niet te diep op ingaan, want dan wordt het toch een beetje twijfelachtig allemaal. Maar de oorspronkelijke gedachte is wel degelijk correct, dat wij te maken hebben met een God die niet te kennen valt, maar hij laat zich kennen doordat hij als het ware afdaalt. In dezelfde Joodse traditie zegt men, God gaat in deze wereld mee. Hij daalt af in deze wereld. Dat slaat niet zozeer op zijn geboorte in Bethlehem, al hoort dat erbij. Maar het spreekt over Jehovah, die we kennen uit het Oude Testament. Jehovah Elohim, die zich openbaart in deze wereld, omdat hij spreekt. Of anders gezegd, en dan komen we bij dit onderwerp, of omdat hij licht is. En dat zijn ook weer niet twee dingen, maar dat is weer precies hetzelfde. God is licht en God is woord. Dat wil zeggen, God openbaart zich. God is in wezen de onkenbare. Maar God heeft de moeite genomen om zich te laten kennen. God straalt zichzelf uit, er gaat iets van hem uit. En wat ik nu sta te vertellen over de Godheid, dat is iets wat net zo goed ook verteld wordt over de mens die, althans oorspronkelijk, naar Gods beeld geschapen is. Er zijn mensen waar wat van uitgaat en er zijn mensen waar niks van uitgaat. Dat is heel bekend. Je hebt mensen die komen het podium op en zeggen, gut, dan loopt er personeel over het podium. En wat moet die man daar? En dan komt een ander het podium op en dan weet je, dat is hem. Zie, dat is de man die zijn, een uitstraling heeft waardoor hij een avondlange publiek, 100-koppig of 1000-koppig, in zijn ban houdt. Kijk, dat is het verschil. Maar het gaat erom dat een mens wat uitstraalt, de een wat meer, de ander wat minder. Het is heel eenvoudig. En er zijn hier mensen die lopen hier rond en die heb ik nog nauwelijks gezien. En er zijn mensen die hebben uitdrukkelijk blijk gegeven van hun aanwezigheid. Van het begin af dat ze hier waren. Begrijpt u wel? De een doet zich kennen, de ander doet dat minder. Maar in ieder geval, wij laten ons kennen. En wij worden ook niet graag gepasseerd. Wel, zo is het met God ook. Een individu, dat wil zeggen een persoonlijkheid als God, die laat zichzelf vanzelfsprekend kennen. Daarom zijn we niet klaar door vast te stellen dat God onkenbaar is. Het is in principe in wezen wel zo, maar God openbaart zich, God is licht en hij straalt zichzelf uit. En het moet in wezen duidelijk zijn dat al wat wij waarnemen in feite de uitstraling is van de Godheid. Ik hoop dat u dat begrijpt. God doet zich kennen. Ik heb van de week daar al wat meer over gezegd. Maar al wat wij zien, dat wil zeggen deze hele schepping, is de uitstraling van de Godheid. En het hoort dus bij zijn persoon. Ik zeg niet dat het deel uitmaakt van zijn persoon, dat is weer wat anders. Maar ik zeg dat het bij zijn persoon hoort. Het is zijn uitstraling naar buiten uit. Dat is de algemene waarheid. Maar een meer speciale waarheid is dat God zichzelf openbaart, zichzelf manifesteert, zichzelf uitstraalt, zichzelf laat kennen in hem die wij kennen als Jehovah. Hem die wij ook kennen als de Zoon, hem die we kennen als Jezus van Nazareth. Hij is de uitstraling van het goddelijk wezen. En wanneer we ons God voorstellen als een persoon, dan is die persoon Jezus van Nazareth, of het is de Heere Jezus bedoel ik dan, Jehovah, Jehoshua, Mashiach. Ik weet nooit hoe ik het zeggen moet, zodat iedereen het zal begrijpen, zodat er geen misverstand zal zijn. Maar wanneer wij een voorstelling hebben van een persoonlijke God, is die persoon de uitstraling van de Godheid, en omdat hij de uitstraling is van de Godheid, is hij het licht. Het is dezezelfde apostel Johannes die dit evangelie dan heeft mogen opschrijven, die in zijn eerste brief zegt, God is licht. Ik hoop dat ik het zo gauw kan vinden. Nou, nee dus. Ja, vers 5, 1 vers 5, dank u wel. 1 Johannes 1 vers 5. Dat is ook moeilijk te maken. 1 Johannes 1 vers 5. De eerste brief van Johannes. Vers 5, daar staat. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij verkondigen dat God licht is. En ik herhaal weer wat ik eerder gezegd heb. Dat woord een, dat bestaat in de grondtekst niet. Dus als het even kan, slaat u dat gewoon over. Dat doe ik nu ook. Niet God is een licht, maar God is licht. De apostel spreekt hier over het wezen van God. Over dat wat van den beginnen was. Vers 1 is dat. En wat van den beginnen was, dat is God en dat is licht. Dat staat hier. Wij verkondigen nu dat God licht is en gans geen duisternis is in hem. Hou je hand er maar even bij, want ik kom er nog even op terug. Het gaat er namelijk om dat God niet alleen de onkenbare is in principe, maar dat God vervolgens degene is die zichzelf kenbaar maakt naar buiten uit. Wij kunnen hem niet kennen. Dat wil zeggen, wij kunnen hem niet naspeuren, zoals de apostel Paulus dat zegt in het eind van Romeinen 11. Wij kunnen hem niet doorzoeken, maar hij is degene die zichzelf aan de mens openbaart. Dat wil zeggen, God zelf doet moeite om zich te laten kennen. En voor ons is het een betrekkelijk kleine moeite vervolgens om hem te leren kennen, eenvoudig omdat hij zich laat kennen. Hij laat zich vinden. Hij openbaart zich aan ons en hij doet dat in de schepping als zodanig. Dat is zonder meer zo. Maar hij doet dat meer speciaal, en daar gaat het nu om, in de persoon van Jehovah. In de persoon van de Heere Jezus Christus. Vandaar ook dat deze brief die we nu even voor ons hebben, 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 1 begint met hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. De apostel spreekt hier tegelijkertijd over twee dingen. Over dat wat van de beginnen was, namelijk men heeft het gehoord, of wij, zegt de apostel, hebben het gehoord en wij hebben het gezien. Dat betekent dat God woord is, dat staat er ook. Hetgeen wij zelfs onze handen zelfs getast hebben van het woord des levens. Hè. God is woord en openbaart zich. Hij spreekt, maar God is ook licht. Hij openbaart zich en daarom zien wij hem. En in de meest concrete zin van dat woord, want ik weet wel dat wij God niet zien, maar we vinden in het Oude Testament, zoals gezegd, verschillende gelegenheden waarbij God zich inderdaad laat zien. En dan zegt u, ja, maar er staat niemand heeft ooit God gezien. En dan zeg ik, correct. Natuurlijk, niemand heeft ooit God gezien, want wat gezien werd, was Zijn buitenkant als het ware. Zijn uitstraling naar buiten. En men zag dus de persoon van Jehovah, waarvan dezelfde apostel Johannes in het evangelie van Johannes in één adem zegt, hij is de zoon. Want hij, Johannes, had inmiddels de Heere Jezus leren kennen als de zoon. En hij zegt daarom zelfs, hetgeen onze handen getast hebben van het woord des levens. Het is merkwaardig dat je woord kunt aanraken. En toch is het zo. Het woord is heel concreet. Ik bedoel niet alleen die tastbare lettertjes in onze Bijbel, maar ik bedoel inderdaad de tastbare persoon van Jezus van Nazareth. Hij is het vlees geworden woord van God. En als ik nu teruggebladerd heb naar het evangelie van Johannes, want daar waren we en daar wil ik het toch eerst over hebben, dan staat daar inderdaad dat in de beginnen was het woord, maar het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het is tastbaar geworden. God die zich openbaarde, heeft zich ook inderdaad tastbaar gemanifesteerd hier op aarde. En daar gaat het om. Maar wanneer we de aanhef lezen van het evangelie van Johannes, dan staat daar, in de beginnen was het woord. Het is bijna net zoiets als wat staat in het begin van de eerste brief van Johannes, hoewel er verschil is. Maar dat verschil, daar ga ik nu niet op in. Hier staat Johannes 1 vers 1, in de beginnen was het woord. En het woord was bij God. Er was een goede reden voor. Want daar staat erachter. En het woord was God. Zie. Het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. En dan staat er in vers 3. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Gisteravond hebben we gehoord hoe alle dingen gemaakt zijn door de Zoon. Ik heb het zondagavond verzuimd, omdat ik er geen tijd meer voor had. Maar in Hebreeën 1 wordt gezegd dat tot de Zoon gezegd wordt dat hij de hemel en aarde geschapen heeft. Dat de hemel en aarde het werk zijn zijner handen. Het wordt aangehaald, ik meen uit Psalm 105, geloof ik, 102, 105. Oh, Psalm 105 zegt iemand. En het aardige is dat in Psalm 105 staat dat die hemel en aarde geformeerd zijn door Jehovah, door de Heere. Alleen in Hebreeën 1 wordt het aangehaald, er staat dat het slaat op de Zoon. Tot de Zoon zegt hij, maar in de psalm waar het staat, staat dat het gezegd wordt tot Jehovah. Want dat is dezelfde persoon. Hij is de schepper. En hier staat het weer anders. Hier staat niet de Zoon is de schepper, hier staat niet Jehovah is de schepper, de Heere. Maar hier staat het woord is de schepper. Dat zijn dus niet drie verschillende dingen, maar het is allemaal de aanduiding van één en dezelfde persoon, de persoon van God. Daar komt het op neer. God die zich openbaart. Het moet duidelijk zijn dat zelfs het scheppingswerk als zodanig een openbaring is van God. Het is heel eenvoudig trouwens, het is een heel simpel argument voor. En dat argument vindt u bijvoorbeeld hier, maar ook in Genesis 1. Daar staat namelijk, in het begin was het woord en alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. Dat wil zeggen dat de schepping tot stand kwam door het woord van God. Door het God sprak. Maar wat doet woord eigenlijk? Waartoe dient het woord? Wel, het woord is er niet om dingen te maken, zouden wij zeggen. Dat doen we met onze handen immers. Hemel en aarde zijn het werk van Gods handen. Gods handwerk. Nee, woord is, is een openbaring. Woord heeft tot doel om een openbaring te geven van iets. Wij, tenminste als het goed is, ik ken een boel uitzonderingen, maar als het goed is, dan spreken wij omdat wij iets mee te delen hebben. Zie? Dat is punt 1. Het woord is er opdat wij onszelf zouden openbaren. Of opdat wij iets in het algemeen zouden openbaren, zouden bekendmaken. En het punt is dus dat als God spreekt, ook als God voor de eerste maal in de Bijbelse historie spreekt, in Genesis 1, dan is dat de openbaring van God. Wij zeggen, God begint te scheppen, God maakt iets. Het is Gods scheppingswerk. Dan zeg ik, ja, dat is waar, maar het is fundamenteel. In diepste zin is het de openbaring van God. God doet zich kennen. God manifesteert zich. Maar aangezien de manifestering van God, aangezien de openbaring van God niemand anders is als de persoon van de Heere Jezus Christus, hebben we dus te maken met een schepping die tot stand gebracht wordt door de Heere Jezus Christus. Het is die persoon, het is de Zoon van God, zoals we hem leren kennen, die hemel en aarde gemaakt heeft. Omdat hij de openbaring is van God zelf. Vandaar dat hier zo heel fundamenteel en misschien zo filosofisch staat in Johannes 1. In de beginne was het woord. En het is een andere manier om te zeggen, in de beginne was het licht. Had er ook kunnen staan. Want, ik heb nu uitgelegd wat woord is, ongeveer, een beetje. Hè? Maar wat is nou eigenlijk licht? En dat is heel gemakkelijk. Dat is hetzelfde. Dat is fundamenteel hetzelfde. Ja, wij maken onderscheid, dat weet ik wel, natuurlijk. Omdat wij zo ver van de oorsprong afstaan. Maar als we er diep op ingaan, dan blijkt het hetzelfde te zijn. Woord en licht is identiek. Omdat woord zowel als licht openbaar maken. Achter me wordt gefluisterd, uit Psalm 119. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. De opening van Gods woorden is licht. Ja, Gods woord is licht. Want, en de apostel Peter zegt, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En het schijnt als een licht. Want woord is licht. Woord openbaart ons waarheid, maar licht doet precies hetzelfde. Het openbaart ons waarheid. Ik heb ooit eens moeten leren dat God op drie, met drie verschillende zelfstandig naamwoorden beschreven kan worden. Men zegt dan God is licht. God is liefde. En God is geest. En van het begin af aan heb ik me afgevraagd waarom die ene die zo voor de hand ligt er niet bij staat. God is woord. En waarom staat het er niet bij? Dat is eenvoudig. Omdat dat niets anders is dan God is licht. Het is hetzelfde. Het betekent dat God zich openbaart op alle mogelijke wijze. En u zult dan ook zien in Genesis 1. Ik ga er even naartoe, want ik weet niet uit mijn hoofd precies hoe het staat. Maar Genesis 1 vers 1. Dan lezen we voor de eerste keer dat God spreekt in Genesis 1 vers 3. En dan staat er en God zeide. Het is de eerste keer dat we lezen dat God spreekt. En God zeide. Daar zij licht. En er werd licht, of er was licht, of hoe je dat maar vertaalt. Kijk, dat kan natuurlijk niet missen. Als God begint te spreken, als het woord actief wordt, dan verschijnt daar licht. En ik heb het vaak gehad bij de opening van de schrift, dat men een licht opging. Huh? Dan gaat er een lichtje branden. Hè? Dan krijgen we ineens zicht op bepaalde dingen. Krijgen we ineens visie. Als het wat groter wordt, noemen we het ineens visie. Hè? Dan hebben we een beschouwing over bepaalde dingen. Want we hebben het licht van het woord van God. Maar ik kom nou van de andere kant binnen natuurlijk. Maar ik ga het toch even voortzetten. Wanneer we aan de ene kant het woord hebben. En vervolgens zien dat dat identiek is aan licht. En dat die beide spreken over het feit dat God zich openbaart. Kan het niet anders dan dat dat woord en dat licht ons spreken van en ons wijzen op Christus. Want als er woord komt, wat leren we dan het eerste kennen? Een strikvraag. Het woord. En als er licht komt, wat leren we dan kennen? Licht, precies, dat is het. Zie, het eerste wat we leren is wat het woord eigenlijk is. Of wie dat woord eigenlijk is en wie dat licht eigenlijk is. Vandaar dat de opening van de schrift, als het woord van God, leidt per definitie tot kennis van Christus. En als dat niet zo is, dan klopt er wat niet. Dan begrijpen we er niks van. Dan zijn we verkeerd bezig of dan gebruiken we dat woord verkeerd. Maar als wij begrijpen wat het woord zegt, zodat het woord op eerlijke wijze bestuderen, kan het niet anders of we komen tot kennis van de persoon van de Heere Jehovah, de Heere Jezus Christus. En hij is persoonlijk de uitstraling, de afstraling van het goddelijk wezen. Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, van Gods persoonlijkheid, van Gods wezen. Dat woord is niet zo goed te vertalen in het Nederlands, omdat wij niet gewend zijn zo abstract te redeneren of te denken. En ik weet dat velen toch al moeite genoeg hebben met dit soort waarheden. Maar de Heer Jezus Christus, de uitbeelding, afstraling van Gods wezen. Hij is zelf de openbaring van God. Daarom is hij het woord en daarom is hij het licht der wereld. En daarom het eerste wat wij door het woord en het licht en door de Heer, die dezelfde zijn, dus leren kennen, is hemzelf. De persoon van God. En daarom heb ik van de week gezegd, wanneer wij de natuur bestuderen, moeten wij van nature komen tot kennis van die schepper. Niet tot kennis van de natuur, maar tot kennis van de schepper. Daar gaat het om. Dat is het eerste wat we erin herkennen moeten. Steeds weer vinden we daarin terug dezelfde structuren, dezelfde wetmatigheden, waardoor we de wezenskenmerken van de schepper leren kennen. En als je onder die schepper dan verstaat, de Heere Jezus Christus, dan is de volgende stap dat we daardoor dus inderdaad komen tot kennis van hem die van nature onkenbaar is. Dat wil zeggen, degene die zonder einde is, de Ensof. Degene over wie Israël zegt, hij is niet zus en hij is niet zo en hij is niet dit en hij is niet dat. Hij kan niet gekend worden, hij is niet wijsheid, hij is niet kracht, hij is niet... Dat zo zeggen ze dat. Ik heb moeite met die uitdrukkingen. Want het is zo negatief. Want degene die zij niet kennen, hebben wij leren kennen door de persoon van Jehovah, de God van Israël, die namelijk de afstraling is van het goddelijk wezen. Dat is wat ik ook zondagavond heb geprobeerd te vertellen. Hij is de uitstraling, de afstraling van God. Wij kennen de Heere Jezus Christus als de Zoon. En daarom, de God van Israël heeft geen Zoon, de God van Israël is de Zoon. Jehovah is de Zoon. Daar gaat het om. En hij is dat opdat hij God zou openbaren naar buiten uit. Een van de andere vertalingen van het woord Zoon is trouwens bouwer. En bouwen heeft de betekenis van iets uitbreiden naar buiten uit, vanuit een begin. Vanuit, als het ware vanuit een centrum, zoals een cirkel getrokken wordt om het middelpunt. Dat is het begrip bouwen, het uitbreiden vanuit een begin naar buiten uit. Zo bouwde de Heer de vrouw uit de man. Dat is de eerste keer dat het woord bouwen in de Bijbel voorkomt. Het is een uitbreiding naar buiten, het is een uitbreiding van de mens als zodanig. En zo is degene die wij kennen als de Zoon de uitbreiding van God zelf. De uitbreiding van zijn wezen naar buitenuit. Zie? Hij is de vertegenwoordiger van God. En hij openbaart. Hij openbaart in de eerste plaats het wezen van God. Dat is wat we ook gelezen hebben trouwens, straks in Johannes 8, dat hij getuigde van dat God licht is enzovoort, en dat hij het licht der wereld is enzovoort. Het licht getuigt. Het licht openbaart. In Efeze 5 lezen wij, al wat openbaar maakt is licht. Ik hoop er straks nog even naartoe te gaan, naar het schriftgedeelte. Al wat openbaar maakt is licht. Nou, wat maakt er dan openbaar? Het woord in de eerste plaats. En dus, God zelf maakt zichzelf openbaar. Zo zegt de schrift. God is licht. En van Christus staat, ik ben het licht der wereld. En van het woord wordt gezegd dat het getuigt en dat dus dat het openbaart. Van de wet wordt gezegd in Psalm 119 dat het openbaart. Zie, en dat dus dat het licht is. Van de profetie, profetisch woord zegt apostel Petrus dat het een licht is en dat het openbaart. En van het geweten, dat is dat wat God de mens gegeven heeft. Die geest, neshama zeggen de Joden, de neshama, de geest die de mens ontvangen heeft, de geest des levens, daarin zetelt het geweten en van het geweten wordt gezegd dat het een licht is. Omdat het ons bepaalde dingen omtrent God openbaart. Ook het geweten vertelt ons het een en ander over de persoon van God. Het is me nou te ingewikkeld om daarop in te gaan, maar zo ligt het nou eenmaal. Zie, licht genoeg. En dus ook woord genoeg. Maar al deze dingen spreken over één en hetzelfde. En verder is het zelfs zo dat van het Jodendom in het algemeen gezegd wordt dat het licht is. Dat wil zeggen, Jodendom zeg ik misschien verkeerd omdat hij dan denkt aan Judaïsme. Maar ik bedoel, Israël, het volk van God, het uitverkoren volk, daarvan wordt verondersteld dat het een licht is. Het wordt verondersteld het licht te verkondigen. We lezen dat bijvoorbeeld in Romeinen 2. Want ook in de eerste hoofdstukken van Romeinen wordt feitelijk over de zich openbarende God gesproken. In Romeinen 2 is dat. Daar staat in vers 17. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet en roemt op God. en gij weet zijn wil en beproeft de dingen die verschillen, zijnde onderwezen uit de wet, het woord, het licht van God. En dan staat er, en gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen die in duisternis zijn. En je ziet dus dat Israël, omdat ze het licht van God ontvangen hebben, verondersteld wordt ook het licht te zijn. Ze worden verondersteld diegenen te leiden die in duisternis zijn. En dat is precies wat de apostel Petrus ook zegt, en ik blader dan meteen naartoe. 1 Petrus 2, dat hebben we van de week gezegd, je hebt te weinig bijbeltekst aangehaald, dat laat ik me niet weer zeggen. He, 1 Petrus 2, waar de apostel Petrus zegt tot de gelovigen, in de eerste plaats de gelovigen uit de Joden natuurlijk, maar in de praktijk tot alle gelovigen. Hij zegt in vers 9 van 1 Petrus 2, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen. Opdat gij zoudt een licht zijn dus, hè? Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Het is duidelijk dat gelovigen geroepen zijn tot de Heer zelf. In het licht van Gods woord. Daarom zijn wij hier ook rondom het woord van God bij elkaar. Wij zijn daartoe geroepen. Tot de persoon van de Heer en tot ook het geschreven woord. En daarom houden we ons met beide bezig. Het kan niet missen. Zie? Maar goed, ook Israël die het licht van God ontvangen had, is geroepen om te verkondigen, om te getuigen, om openbaar te maken de deugden van hen die hen tot dat licht getrokken had. Daar gaat het om. Maar laat ik terugkeren tot Johannes 1. Johannes 1 vers 1, in de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. En dan staat er in vers 3, alle dingen, het heelal dus. Alle dingen zijn door hetzelfde, door het woord gemaakt. En zonder het woord, zonder hetzelfde, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En dan wordt er gezegd, in hetzelfde, in het woord was het leven. En het leven was het licht der mensen. Ja, we blijven moeilijk vanmorgen. Zodat we goed begrijpen waar het over gaat. We hebben gesproken over woord. Woord is dat wat openbaar maakt. Ik hoorde er straks iemand zeggen, toen ik vroeg van, als het woord komt, wat leren we dan kennen het eerst? En toen bedoelde ik het woord zelf. Maar ik hoorde zeggen, dan leren we het leven kennen, leren we gemeenschap kennen. En zo is het natuurlijk, want woord brengt verbinding tot stand. Woord openbaart natuurlijk. Het woord maakt, laten we zeggen, het woord van God maakt God openbaar. Maar daardoor komt er verbinding tot stand tussen degene die spreekt en degene die luistert. Tussen degene die het woord voortbrengt en degene wiens oor doorboord is. Ik wijs maar even terug, hè? Tot degene die luistert. Daar ontstaat een band, daar ontstaat gemeenschap. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord God. Maar wat gebeurt er als iemand dat woord gelooft? Wat gebeurt als iemand de openbaring van God, het licht van God accepteert? Wat gebeurt er dan? Hij komt tot leven. Waarom? Omdat hij dan komt tot gemeenschap met God. Woord brengt gemeenschap tot stand. Woord is communicatie, woord is gemeenschap. En gemeenschap, communicatie is leven. Dat hoef ik toch niet uit te leggen. Leven is communicatie. Net zo goed als dood de gebroken communicatie is. Dood is scheiding. Daar hebben we van de week over gesproken. En leven is het tegenovergestelde. Leven is contact, gemeenschap. Daar gaat het om. En wanneer God spreekt, wanneer God zijn licht laat schijnen, wat komt er dan tot stand? Gemeenschap en dus leven. Ja, het is misschien wat moeilijk, maar zo is het toch. En het staat hier ook zo, met heel eenvoudige woorden. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, vers 3 en in vers 4, en in hetzelfde was het leven, in het woord was leven. En het leven was het licht der mensen. Zodat hier drie totaal verschillende woorden naast elkaar gezet worden en beschouwd worden als synoniem. Dat wil zeggen, de schrift leert feitelijk dat het bij elkaar, omdat het zo ongeveer hetzelfde is, dat hetzelfde uitbeeld. Namelijk woord, licht en leven. En woord komt van de een en gaat naar de ander, is een openbaring. Licht komt van de een en gaat naar de ander, het schijnt ergens naartoe. Zie? Dus het is een openbaring. En leven, derde in deze rij, komt van de een en gaat naar de ander, want het is een openbaring. Leven bestaat niet in ons, is niet in onszelf. Leven bestaat niet in de schepping. Leven is de continue gemeenschap tussen schepper en schepping. Dat is leven. En ik kan het rustig zeggen, de wereld, de natuurkundigen zoeken naar het leven. Wat is dat, leven? En ze vinden het niet. Waarom niet? Omdat het de ensof is. Leven is dat wat zonder einde is. Leven is het onkenbare. Men vindt het niet. Want leven is de gemeenschap met, de communicatie met, de omgang met hem die zich geopenbaard heeft aan ons. Dat is leven. En vandaar dat wij tot leven komen simpelweg door het aanvaarden van het licht, namelijk het woord van God, namelijk de persoon van de Heer Jezus Christus. Wanneer we het woord, het licht, oftewel de Heer Jezus Christus aanvaarden, wanneer we het accepteren, naar hem luisteren en op hem zien als het licht, dan hebben wij leven. Dat is leven namelijk. Het is niet zo moeilijk. Als we maar leren dat deze belangrijke dingen niet fysiek zijn, niet stoffelijke waarheden zijn, maar geestelijke waarheden zijn. Dat wil zeggen, ze kunnen alleen gestalte krijgen in ons denken. Dat is de bedoeling van studie. Dat we leren denken. Dat we heb je het, hè? Ik weet van tevoren nooit precies wat ik zeg, maar hè? Als je maar aan de Bijbel vaststaat, kom je er wel, hè? Verlichte ogen van ons verstand, ja. Van ons hart, zeggen geloof ik andere vertalingen. En beide is natuurlijk, ik weet niet precies wat er staat. Maar ik weet alleen nog, dat herinner ik me wel, dat het in de praktijk niks uitmaakt. Omdat het gaat via het hoofd naar het hart. Beide moet waar zijn. Verstand alleen wat verlicht is, leidt ook tot niks. Hè? Maakt opgeblazen, is ook van de week, meen ik al gezegd. Maar we moeten met het hart geloven, met het hart aanvaarden. We moeten verlichte ogen hebben om dat licht van God te kunnen accepteren. Maar dat is leven. Zal ik het eens opzoeken in Efeze? Zult u zien wat er staat. Dat is interessant. Dat is Efeze 1. In een gebed van de apostel Paulus voor de gelovigen. Efeze 1, vers 15... Daar staat, daarom ook ik, gehoord hebbende uw geloof in de Heer Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houden niet op voor u te danken, gedenkende u weer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, u hebt het daar, hè? God is degene die zich openbaart in de Heer Jezus Christus, of door de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus Christus is de veruiterlijking van God. De Heer Jezus Christus is de kenbare God. De kenbaar geworden, de gemanifesteerde Godheid. En daarom wordt er gesproken over de God van onze Heer Jezus Christus. Spreekt over twee. He? De God van onze Heer Jezus Christus. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Eigenlijk openbaring in kennis van hem, want dat is de bedoeling. Zijn kennis wil zeggen kennis van hem. Zie, kennis aangaande hem. En dan staat er namelijk verlichte ogen uw verstands, opdat gij moogt weten. En het grote wonder is dat de God die onkenbaar is, dat hij zich geopenbaard heeft en dat wij mogen weten. We mogen komen tot kennis van hem. Het is dezelfde apostel Paulus die altijd maar heeft over, of weet gij niet dat, of want wij weten. Zie, wij moeten weten, met ons verstand en ook met ons hart vanzelfsprekend. We moeten komen tot kennis, daarom bidt de apostel Paulus dat we mogen ontvangen, die geest der wijsheid en de openbaring in zijn kennis, verlicht de ogen uw verstand, opdat gij moogt weten, nou wat? Wat moeten wij weten? Of wat zullen wij weten wanneer wij die verlichte ogen ontvangen hebben? Wanneer wij het licht aanvaarden? Nou, dat staat er. Opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping. Ik ga niet uitleggen wat er allemaal staat, maar ik ga een paar klemtonen leggen. Opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping. En welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Kijk, dat moeten we leren. Dan moet ik zeggen dat hier staat dat wij verlicht ogen van ons verstand moeten hebben om te weten hoe het zit met hem. Wat zijn hoop is, wat de hoop is van Christus zelf. Wat zijn roeping is, wat zijn rijkdom is, wat zijn kracht is, wat zijn positie is. Kortom, wij leren daardoor hem kennen. Als wij het licht ontvangen, leren wij het licht der wereld kennen. En het grote belang daarvan, of eenvoudiger gezegd, het grote belang van de studie der Christologie. Dat wil zeggen, het grote belang van de studie van de persoon van Christus is dat onze positie als gelovigen direct verbonden is met Christus. Er is in wezen geen onderscheid. Wel, ik hoop daar vanavond nog op terug te komen. Maar gaat het nu om dat wij verbonden zijn met hem. En wat de apostel in deze brief, deze Efezebrief dan ook probeert uit te leggen, is dat wij met deze opgewekte Christus verbonden zijn en deel hebben aan de zegeningen die hij ontvangen heeft. Zie? We moeten goed begrijpen dat al wat wij hebben ontvangen aan geestelijke zegeningen niet is op grond van onze verdiensten, niet op grond is van wie wij zijn, maar die zegeningen zijn gegeven aan de persoon van Christus zelf. En die heeft hij ontvangen om wie hij is. Vanwege zijn afkomst, vanwege zijn werken, vanwege zijn geloof, vanwege zijn levenswandel, vanwege zijn lijden, vanwege zijn gehoorzaamheid. Daarom is hij verheerlijkt en heeft hij deze zegeningen allemaal ontvangen. Daarom heeft hij een roeping, daarom heeft hij een rijkdom der heerlijkheid, daarom heeft hij kracht, daarom heeft hij een positie aan de rechterhand Gods in de hemel enzovoorts. En het punt is dat ditzelfde schriftgedeelte dan eindigt in vers 22, daar staat, en hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente, dat wil zeggen aan de gemeente, gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is. En wat hier dan gezegd wordt, is dat die persoon van Christus, die inmiddels gezeten is ter rechterhand Gods, die zoveel zegeningen van zijn hemelse Vader ontvangen heeft, dat hij zijn zegeningen overdraagt ook aan de leden van zijn lichaam. Dat is nieuwtestamentische waarheid. Zodat wij onze eigen positie te leren kennen, moeten komen tot kennis van de positie van Christus. En dan volgt ook als vanzelfsprekend dat hoe meer wij betrokken raken bij zijn persoon, des te meer voelen wij ons met hem verbonden. Dat is heel eenvoudig. Ik heb heel wat boeken gelezen, zeg ik wel eens. Hè? Nou, het valt wel mee, maar ik voel me verbonden met degene van wie ik nogal veel gelezen heb. Mensen die overleden waren voordat ik geboren werd. Soms mensen die ver in de vorige eeuw leefden. Maar ik voel me met hen verbonden, want ik heb hun boeken gelezen. Ik heb ze een beetje leren kennen. Ik heb met hun mee leren denken enzovoorts. Hè? Nou, zo is het met onze verhouding tot de Heer ook. Wanneer we zijn woord bestuderen, dan komen we tot kennis van hem. En dan leren we met hem meedenken. Dan worden we verbonden met hem. Dan leven we met hem mee. Dan lijden wij ook met hem mee. Voor zover dat aan de orde is. En dat is aan de orde hoor. En dan zullen wij ook vanzelfsprekend in de toekomst met hem verheerlijkt worden. En ook daar zullen we het vanavond nog over hebben. Kijk, het gaat erom dat wij wandelen in het licht. In het licht van het woord van God, jawel. Natuurlijk in het licht van het schijnsel van God, maar niettemin wij wandelen in Christus. En hij is het licht. En daar gaat het om. En vandaar dat een wandel in het licht een wandel is in gemeenschap met God zelf. Of, om het iets concreter te zeggen, het is een wandel in gemeenschap met onze Heer Jezus Christus. En dat is precies wat het Nieuwe Testament ons zo uitgebreid voorhoudt. Zij dan navolgers Gods. Dat was Efeze 4, ik heb het van de week met u gelezen. Wandel dan maar achter die herder aan. De kudde is verbonden met de herder. Het is de herder die de weg leidt. Het is de herder die vooraan gaat, die het licht geeft. Zoals eens de wolkolom voor Israël uitging. En als het duister was in de woestijn, dan was die wolkolom een vuurkolom. Was daar het licht. En men werd verondersteld achter dat licht aan te wandelen. Niet zozeer omdat dat licht van die vuurkolom en het volk, dat het een tweeheid was in de zin van dit is het een en dat is de ander. Maar juist omdat die twee bij elkaar hoorden. Zie. En waar de wolkolom ging, daar ging Israël.
Zegt de schrift. Zal ik het opzoeken?
Even kijken hoor. 1 Korinthe 10 is dat geloof ik. Ik weet het nooit helemaal zeker, maar... 1 Korinthe 10. Ja, daar staat het. Daar staat in vers 1. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetend zijt, dat onze vaders alle onder de wolk waren, en alle door de zee doorgegaan zijn, en alle in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee. En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben. En in vers 2 staat dus gewoon dat Israël gedoopt was in de zee. En in de wolk en in Mozes. En dat dopen in wil zeggen verbinden met. Israël was verbonden met de wolk. En daarom ook met de vuurkolom wanneer het donker was. Dat hoorde bij elkaar. En op precies dezelfde wijze zijn wij als volk van God gedoopt in die wolk en in die zee of in Mozes. Want die wolk en de zee en Mozes en zelfs de rotsteen die daarna genoemd wordt, zijn allemaal typen van Christus. Kan niet missen. En wij zijn gedoopt in Christus. We zijn dus in zijn dood gedoopt. En we zijn in zijn begrafenis gedoopt. En we zijn dus ook gedoopt in zijn opstanding. We zijn met hem verbonden. We zijn zelfs gedoopt in zijn hemelvaart. Ja, dat is het onderwerp van vanavond. Zie? Dus komt u vanavond terug. Dan hoort u nog eens wat nieuws, hè? Nou, het is misschien niet nieuw. Zo nieuw is het niet. Het is al van het jaar 0 ongeveer. Hè? Ja, zo oud is dat. Maar waar het om gaat is dat wij met hem verbonden zijn. Al onze zegeningen zijn afhankelijk van hemzelf. En vandaar dat de schrift ook zegt dat wij wandelen in het licht. Ik moet even nog terug naar het Johannesevangelie. Nog even naar Johannes 1. Vers 4, waar stond in het zelf, in het woord was het leven. En het leven was het licht der mensen. Woord, licht en leven horen bij elkaar. Woord brengt leven. Ik heb geprobeerd u dat duidelijk te maken. Woord brengt gemeenschap, woord brengt contact. En gemeenschap is per definitie leven. En dan ga ik maar even terug. Ik heb het net niet genoemd, maar ik noem het nu. Hè. Gaan we even terug naar Lazarus. Want toen het woord van God het oor van Lazarus bereikte, was daar gemeenschap en u stond op. Dat is het. Was daar leven. De doden zullen zijn stem horen, want woord is leven. En ik weet het, sorry dat ik daar nou aan denk, maar we zeggen zo vaak dat het zo'n dode boel is vaak in onder de gelovigen. Hè? We zeggen, we moeten er toch eens wat aan doen. En dan organiseren we van alles om er een beetje leven in te krijgen. Dat is maar één manier, is makkelijk hè. Het is maar één manier om er leven in te krijgen. Dat is via het woord van God. Dat is leven. Zie? Het woord brengt leven. Dat enthousiasme wat wij hebben, zal ik dan maar zeggen, want zo beschouw ik dat dan toch wel, is het resultaat van de werkzaamheid van het woord van God. Onze verbinding met de opgewekte Christus, die het licht is en in wien en in wiens licht dus wij wandelen. De tragiek van deze wereld daarentegen is dat het licht schijnt in de duisternis en dat de duisternis het zelf niet heeft begrepen, staat er. Vers 5. Johannes 1. Er schijnt ook licht. Maar in die wereld is het zo'n dode boel, omdat men het licht niet accepteert. Men zoekt daar de duisternis. Als de wereld haar eigen gang gaat, zoekt het de duisternis uit. Heeft de duisternis liever gehad dan het licht, staat er. Omdat de werken van de mensen boos waren. Vers 19, dat is twee hoofdstukken verder in Johannes 3. Vers 19 staat, dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. Uiteraard de Heer Jezus zelf, die in de daarvoorgaande verzen genoemd wordt. Dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat ze in God gedaan zijn. Het punt is dus dat de wereld van nature de duisternis lief heeft en het licht haat, staat er. Waarom? Omdat dat licht van het woord van God, of omdat de persoon van de Heer Jezus op zich de zonde van de oude schepping openbaart. Het openbaart de werken der duisternis. Er sommige dingen worden in duisternis gedaan. Ik zeg altijd maar zo, het is maar goed ook dat het in duisternis gedaan wordt. Wij zien het ook liever niet. Ik hoor het ook liever niet. He? Maar het is wel tragisch. De wereld in duisternis verkeert en de duisternis liever heeft dan het licht. Het is de eeuwen door zo geweest dat als er iemand kwam die iets bracht waarvan anderen veronderstelden dat het misschien wel eens de waarheid zou kunnen zijn, dan werd die boodschapper van die veronderstelde waarheid gedood. Omdat men de eigenaardige gedachte koestert in de wereld dat als je de brenger van de waarheid doodt, dat dan de waarheid verdwenen is. De waarheid staat of valt bij de persoon die het brengt. Ja, u lacht nu, maar dat is ook in onze kringen zo, hoor. Dan zeggen wat die of die prediker kan nooit goed zijn, want dan moet je eens kijken naar hemzelf. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Waarheid staat of valt niet bij de persoon die het brengt of die het predikt. Waarheid staat of valt bij de persoon van Christus. Dat is de enige norm, de enige toetssteen die we kennen. En de brengers van de waarheid werden altijd vervolgd, want de wereld houdt niet van de waarheid. Het is een duidelijke zaak, nou voor u misschien niet, maar ik ga het ook niet uitleggen, maar het is een duidelijke zaak dat heel wat opvattingen, ook wetenschappelijke opvattingen in de wereld, als waarheid gepredikt worden, als waarheid worden onderwezen, terwijl men ten diepste weet dat het niet zo is. Maar zeg maar, we houden het er maar op, want we kunnen er wel aardig mee werken, we kunnen er aardig mee rekenen en het komt ons zo het beste uit. En men maakt dus zelf uit wat waarheid is. En daarom is de wereld vol leugen. En daarom komt de wereld nooit tot kennis van het licht der wereld, namelijk de persoon van Christus zelf. De tragiek is dan ook dat hier meteen in de volgende verse staat, in Johannes 1, vers 6, er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen. Dat is een bijzonder tragische opmerking, omdat getuigen van het licht over het algemeen niet nodig is. Dat wil zeggen, het behoort niet nodig te zijn. Als een mens gezond is, hoef je hem niet te getuigen van het licht. Getuigen van het licht wil zeggen, spreken over het licht. Maar licht is niet iets waar je over spreken moet. Licht is iets waarin je moet wandelen. En als je al moet uitleggen wat licht is, heb je dus te maken met blinden. En als hier staat dat er iemand kwam om van het licht te getuigen, betekent dat dat hij gezonden werd tot hen die van nature niet meer in staat waren om licht waar te nemen. En van de hele mensheid wordt dan ook feitelijk geleerd dat hij blind geboren is. Hij doet de werken der duisternis en hij leeft in duisternis en hij ziet het licht niet. En de enige manier om licht te kunnen zien... Ja, sorry, ik ga wat snel misschien vanmorgen, maar de enige manier om dat licht weer te leren kennen is doordat er iemand van dat licht getuigt. Omdat er iets uit de mond van God uitging. Omdat God spreekt. Ik wijs toch maar naar Johannes 9. Waar iets uit de mond van de Heere Jezus uitging. Zullen we het eens opzoeken? Johannes 9. Johannes 9... Waar de Heer Jezus een ontmoeting heeft, laat ik het anders zeggen, waar een blind geboren een ontmoeting heeft met de Heer Jezus. En dan staat er dat de Heer Jezus zegt, in vers 5 zegt hij, in verband met die blind geborene, zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. En dit gezegd hebbende... Dat wil zeggen, wat hij nu gaat doen, houdt verband met de voorgaande uitspraak. Wat hij nu gaat doen, staat in verband met de uitspraak, ik ben het licht der wereld. En wat doet hij? Hij zegt, er staat, dit gezegd hebbende, spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen des blinden. En wat hier gebeurt, is dat er iets uitgaat uit de mond des Heren. En laat ik het zo zeggen, als God dan al een mond heeft... Als we God voorstellen als een persoon met een mond, dan hebben we voor ons de Heere Jezus Christus, die niet alleen de mond is, maar bovendien het woord is. Maar hier zien we dus dat er iets uitgaat uit de mond des Heren. Ja, zegt u, speeksel. Jawel, maar dat speeksel is een beeld van dat wat van nature uit de mond uitgaat, namelijk het woord. Het woord gaat uit de mond uit. Zie? En daarom gaat hier speeksel uit de mond des Heren en het wordt vermengd, hij spiegelt op de grond staat en hij verstrijkt het, hij vermengt het met het slijk, met de aarde, zodat het woord des Heren, wat speeksel een beeld van is, als het ware vermengd wordt met de stof uit de aardbodem. Wat is dat? Wat wordt daarvan gemaakt gewoonlijk? Stof der aardbodem, wat maken ze daarvan? Ja, mensen, ja. Ja, de oude mens, je weet waar die mens vandaan komt. We hebben het straks gelezen in Johannes 8. Hè? De oude mens komt uit de aarde, is uit de aarde aards. Maar het punt is dat het woord van God is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. Dat wat uit de mond Gods uitgaat, is vermengd geworden met vlees, met materie, met de stof uit de aardbodem. En dat slijk wat hier ontstaat is dus niks anders dan de uitbeelding van de persoon van de Heer Jezus zelf. En wat er gebeurt is dat dat gestreken wordt op de ogen van die blinde en wordt hij dan gezond? Nee. Nee, want hij kon niet zien, hij werd niet gezond. En wat zegt de Heer dan tegen hem? Hij zegt, ga heen. Ja, u trapte erin, hè? En daar staat, ga heen en was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt, uitgezonden. Of uitgestroomd, eigenlijk. En het beeld is een betrekkelijk eenvoudig beeld. Water, vooral een waterreservoir, is een beeld van het reservoir van het woord van God. Water is een beeld van het woord. Bad des waters des woords. En wat er gebeurt is dat deze blinde, deze die de goddelijke waarheden niet zien kon, die het licht der wereld niet zien kon, die had een ontmoeting met het vlees geworden woord. Het woord. Het woord, het vlees geworden woord kwam in contact met zijn ogen. En toen deze blind geboren, een beeld van de natuurlijke mens, vervolgens zich wendde tot het badwater, wat zo ruim voorhanden was, uitgestroomd was, toen deze blinde, natuurlijke mens, zeg ik dan maar, zich wendde tot het woord van God, toen zag hij. En wat hij daarna zag, was inderdaad de persoon van de Heer Jezus zelf. Het gaat erom dat de ogen geopend moeten worden. Dat we eerst een ontmoeting moeten hebben met hem die het woord van God is, en dat we dan ook licht in overvloed ontvangen. En dat wanneer we dan in aanraking komen met dat badwater, met het woord van God zelf, dan hebben we licht. Zie? Precies zoals de Heer zelf aan de Emmausgangers het woord opende. En ineens begrepen ze. Ineens ging hun een lampje branden, zou ik willen zeggen. Dat was licht. Zie? Dus er wordt van het woord, of er wordt van het licht getuigd. Het woord getuigt van het licht. Dat was Johannes 1. Er was iemand gezonden om van het licht te getuigen. En hier vinden we diezelfde waarheid geïllustreerd. Er is het woord van God wat spreekt over het licht van God. En beide samen zijn een getuigenis van wat God doet en van wie God is. Daar gaat het om. En dan ga ik van hier toch terug naar de eerste Johannesbrief. Waar we al even geweest zijn. In Johannes 1. Lees ik weer vers 1, waar staat hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben, want het hoort bij elkaar, hetgeen wij gehoord en hetgeen wij gezien hebben, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, het woord des levens wil dus eigenlijk zeggen het woord namelijk het leven, en er staat erachter, want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen uw lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Ziet u dat al die begrippen die ik geprobeerd heb u uit te leggen hier bij elkaar staan? Leven, licht, woord en openbaring. Het leven is geopenbaard. U zegt, ja, maar leven wordt toch niet geopenbaard, want woord openbaard toch? Maar ja, dat is hetzelfde, hè? Woord is leven, woord is communicatie, woord is leven en dus openbaart het. En dus leven wordt geopenbaard. Leven wordt niet geleefd, leven wordt geopenbaard. Komt naar buiten. En daarom staat het hier ook zo. En de apostel Johannes zegt, dat wat wij gezien en gehoord hebben, dat wat wij getast hebben, dat wat wij aanschouwd hebben van dat woord des levens, het vlees geworden woord, dat verkondigen wij u lieden. Wij verkondigen u lieden, tweede helft van vers 2, wij verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. En dan herhaalt hij dat en hij zegt, hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. Want woord en licht en leven brengen gemeenschap, brengen verbinding tot stand, immers. Dus opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Zie. En hier wordt dus gezegd niet alleen dat wij door het licht en door het woord en door het leven in gemeenschap gekomen zijn met onze hemelse Vader. Dat is waar natuurlijk, dat staat hier ook. Maar er wordt aan vast gekoppeld dat wij dan ook gemeenschap hebben met elkaar. Dat is natuurlijk duidelijk, wanneer wij ieder voor zich gemeenschap hebben met onze hemelse Vader, dan hebben we ook gemeenschap met elkaar. En dat is dan ook wat in het avondmaal wordt uitgedrukt. Zie. Maar ook in de praktijk kunnen wij deze dingen ook hier ervaren. Ook hier, deze week in ons midden, wordt dat leven geopenbaard. Waarom? Omdat wij gemeenschap hebben met elkaar. We hebben aan deze kant van de microfoon, zou ik willen zeggen, een beetje moeite. Omdat we te maken hebben juist met zoveel verschillende mensen. Ik heb dat ook horen zeggen. Er zijn mensen die hebben gezegd van ja, het is soms zo moeilijk. En er moet toch rekening gehouden worden met degene die nog niet op de weg zijn. Die nog niet zo lang op de weg zijn. Die nog zo weinig weten enzovoorts. En ik heb de neiging om altijd te zeggen, we moeten langzamerhand eens rekening houden met degene die al zo lang op de weg zijn. Maar ook al zo lang in de kou staan. Omdat altijd maar rekening gehouden wordt met diegene die nog maar net op de weg zijn. Ik wil niet één voortrekken boven de ander. Absoluut niet. De bedoeling is dat we samen opgaan. Maar ik bedoel, we hebben met zoveel verschillen te maken. En wat je de een wel kunt vertellen, kun je de ander eigenlijk niet vertellen. Omdat het toch niet op zijn plek valt. Omdat er nog geen ruimte voor is. Zie? Ik bedoel zo, we hebben dus te maken met een heleboel verschillende mensen zoals we hier bij elkaar zijn. Met verschillende afkomst, uit verschillend milieu. Ook uit verschillend godsdienstig milieu. Zie? En bovendien de verschillende instelling van de oude mens. Dat is verschrikkelijk moeilijk. Maar we zijn hier toch bij elkaar gekomen. We vormen hier toch een eenheid. Waarom? Wel omdat we ons bezighouden met dat woord van God. En dat woord is leven. Dat woord is gemeenschap. En zo vinden we elkaar. Ik zeg dat nu, omdat we misschien nu deze week wat vordert deze dingen gaan begrijpen. Maar ik zeg het ook in verband met dat we na deze week weer naar huis gaan en in onze oude omgeving weer terechtkomen. En dat te maken hebben met alle strijd en oneenigheid die er is. En ik kan u niet anders zeggen dan dit, dat als u gemeenschap wilt, als u eenheid wilt ervaren, ook onder de gelovigen, is er maar één manier en dat is via het woord van God. Een andere eenheid is geen eenheid. Een andere eenheid is hooguit een overeenkomst. Dat wil zeggen dat we afgesproken hebben dat we iets samen zullen doen. Maar het is nog geen eenheid. Het is geen levenseenheid. Levenseenheid komt alleen tot stand door het woord van God. En ik zeg u, als u die gemeenschap zoekt met anderen. En die anderen willen dat woord van God niet. Dan krijgt u nooit die eenheid. Dat is volstrekt onmogelijk. En dan zou ik u willen adviseren om het dan toch in een andere richting te zoeken. Zie? Dat wil zeggen, wat ik adviseer is dat wij elkaar als gelovigen opzoeken. Als gelovigen, als diegenen die ook blijk geven gelovig te zijn en ook blijk geven te wandelen in het licht. Die geïnteresseerd zijn in wat God heeft willen openbaren aangaande zichzelf en dus aangaande zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. En dat is ons leven immers. Hij is ons licht, hij is ons woord, hij is ons leven. Daar gaat het hier om. De apostel Johannes schrijft deze dingen over het licht en over het leven en over het woord. Opdat wij gemeenschap zouden hebben met elkaar en opdat die gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dat was vers 3 en dan vers 4. En deze dingen schrijven wij u opdat uw blijdschap vervuld zij. Opdat u volkomen blijdschap zou hebben. Daarin ligt onze blijdschap. Onze blijdschap is in het woord van God. Zie. En daarna gaat de apostel verder in vers 5 met, en dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God licht is. Dan zijn we terug, hè? Dat God licht is. En gans geen duisternis is in hem. En indien wij zeggen, gaan we even door, hè? Indien wij zeggen, Maar er wordt zoveel gezegd. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. De apostel Johannes spreekt hier over de actuele situatie, over niet wat, hoe we fundamenteel zijn en welke positie wij fundamenteel innemen, maar hij heeft het hier over de levenspraktijk. Wandelen wij ook echt in het licht? Hebben wij ook gemeenschap met hem in de praktijk? En indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en we wandelen in duisternis, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Met andere woorden, wanneer wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en we zijn niet geïnteresseerd in het licht en we kan ons niet schelen wat de schrift zegt, en dat we het licht van het woord van God niet op ons levenspad met ons meedragen enzovoorts, wel, dan hebben we geen gemeenschap met hem. Althans niet in de praktijk van ons leven. En als dat zo is, hebben we ook geen gemeenschap met medegelovigen. Dan is dat er niet. Je kunt wel zingen, ik wandel in het licht met Jezus omdat je tot wedergeboorte gekomen bent, omdat je tot geloof gekomen bent in de Heer. Dan zeg ik, ja, inderdaad, dan ben je fundamenteel met dat licht verbonden. Dat wil zeggen, dat staat tot je beschikking en het wil op je weg schijnen en zo nog in je leven schijnen. En dat is allemaal waar. Maar of je ook echt in het licht wandelt, hangt af van of je omgaat met dat woord van God. Hè? Of ons afvragen wat God gezegd heeft. Ik kan niet nalaten dat nu te zeggen. Er wordt zoveel onzin vaak verteld aan christelijke traditie. Er is zoveel terminologie die wij gebruiken, zonder dat we ons ooit afvragen of het eigenlijk wel in de Bijbel staat. En als je in Den Haag, in de Kamer, die discussies hoort tussen onze vertegenwoordigers, volksvertegenwoordigers, dan zeggen ze, ja, we moeten politiek bedrijven aan de hand van de schrift. En de Bijbel zegt toch dat wij. En dan komt er een uitspraak die dus helemaal niet in de Bijbel staat. Ja, zo gaat dat. Toch? Ja. Men kent het licht niet en men wandelt ook niet in het licht. En wat ons wordt voorgehouden is dat er maar één licht is. Zie? Ik heb ook van die boeken in de kast het een of ander bepaald onderwerp en dan wordt het gezien in het licht van, enzovoorts. Hè, dat is dan de titel, hè. In het licht van, ja, ik kan mij dat schelen waar het licht vandaan komt. Als het niet het licht van Gods woord is, dan kan het me niet schelen. Het is maar één licht. Zie? En wat hier nou staat, en dan ga ik even verder, want dan komen we bij de praktische dingen te maken. Daar kom ik morgenochtend op terug, op die meer praktische dingen. Er staat in vers 6, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij zijn in de duisternis, of wij wandelen in de duisternis, zo liegen wij en doen de waarheid niet. En dan staat er, maar indien wij in het licht wandelen, als wij wel wandelen in het licht van Gods woord, als wij wel wandelen in het licht van de Heer zelf, van Christus, die het licht der wereld is, als we hem laten bijschijnen, zou ik dan willen zeggen, heel concreet, dan staat er, indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. Want de apostel zegt dan, de Heer is niet alleen licht, hij is ook in het licht dus. Dat is makkelijk genoeg. Een lamp geeft licht, maar die is ook in het licht, hè? Vanzelfsprekend. De zon is een licht, maar hij is ook in het licht. En zo is het met Christus ook. Hij is licht en hij is ook in het licht. En als wij in gemeenschap met hem wandelen, dan zijn wij ook in het licht samen. En wat staat er dan? Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. Dat wil zeggen, we hebben gemeenschap niet alleen met de Heer, maar ook met allen die in datzelfde licht wandelen. We hebben gemeenschap met onze broeders en zusters. En wat staat er dan achter? Er staat precies achter wat we nodig hebben in dit verband. Want hoe kunnen wij met elkaar in gemeenschap wandelen met al onze gebreken? Met al die potten en die ketels die elkaar verwijten dat ze zwart zien. Hè? Ja, nou staat erachter hoe dat kan. Dat kan namelijk. Er is een manier, er is een weg waarlangs al die dingen wegvallen. En het gekke is dat in de wereld heeft men te maken met werken der duisternis. En die verhinderen om gemeenschap met elkaar te hebben. Het bijzondere is, als wij ons werkelijk overgeven aan het licht, dan vallen al die dingen die ons verhinderen om gemeenschap met elkaar te hebben weg. En al die werken der duisternis, die worden aanvankelijk gezien, maar daarna verdwijnen ze. Dat is heel eigenaardig, maar het is zo. Daar staat er namelijk, indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Als wij niet gereinigd zijn van alle zonden, dan kunnen wij ook geen gemeenschap met elkaar hebben. Daar zijn we veel te onverdraagzaam voor. Bovendien, zonde en dood horen bij elkaar en dood is juist afwezigheid van leven en afwezigheid van gemeenschap. Maar wat hier staat is dat wanneer we wandelen in gemeenschap met de levende Christus, de opgewekte Christus, die het begin, den beginne, 1 vers 1 is, van een nieuwe schepping. Wanneer we in gemeenschap met hem wandelen, dan is het zo dat het leven van Jezus Christus, Gods Zoon, ja, het is duidelijk natuurlijk dat dat bloed hier staat in een overdrachtelijke betekenis, in een geestelijke betekenis, niet in een letterlijke. He? Dus het is een overdrachtelijke. En als u zegt het betekent dood, dan is het wat moeilijk, want er staat er en het bloed van, en het, de dood van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Maar als hij dood is, dan hebben wij geen gemeenschap. Dood is juist de afwezigheid van gemeenschap. Zie? Dus, ik zeg het maar weer, het is leven. Het leven van Jezus Christus zijn Zoon. Of anders zegt, de levende Jezus Christus. De levende Zoon. De opgewekte. Of anders zegt, de hoge priester, de levende hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die verzoening doet voor de zonde dus van het volk, hè? Hebreeënbrief. De levende Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van elke zonde. Van alle zonden staat er. Kijk, en dat is het nou. Wanneer we niet in het licht van Gods woord wandelen, dan beschouwen wij onszelf als zondaars. En beschouwen we elkaar als zondaars, en dan zien we alleen maar onze gebreken. En daar vallen we dus vroeg of laat over. Maar wanneer we in het licht van Gods woord wandelen, dan vallen die zonden weg. Waarom? Omdat die zonden gereinigd worden door het bad des waters door het woord. Want het woord reinigt. Het woord reinigt en het licht reinigt dus wel degelijk ook. Dat is nou net het geheim. De wereld is bang voor licht, want het toont de zonden. Het toont ongerechtigheden. Maar datzelfde licht reinigt ons van ongerechtigheden. Het maakt die dingen openbaar en het reinigt. Hier staat het, als we in het licht wandelen, dan is het de levende Christus die ons reinigt. Er staat niet dat wij ons moeten reinigen om vervolgens in het licht te kunnen wandelen. Er staat niet dat wij ons moeten reinigen om vervolgens met Christus in gemeenschap te kunnen leven. Het staat andersom. En dat is het geheim van het christelijk leven. Wij hebben gemeenschap met hem. Wij wandelen in zijn licht. En daardoor worden wij gereinigd. Niet door ons, maar door hem. Het is de hoge priester die de zonde van het volk verzoent en wegdoet. Het is de as en het water, vermengd met het water, de as van de rode vaas die de onreine reinigt. Zie? Het wordt gedaan. Laat u met God verzoenen. Laat u reinigen. Bekeert u en laat u dopen. Het is helaas zo dat velen schijnen te denken dat als je een zondaar bent, dan kun je tot de Heer komen volkomen gratis. Kun je komen zoals je bent, zal ik maar zeggen. En daarna gaan we over om die pas bekeerde te wijzen op de ongerechtigheden, op de zonde die hij heeft. Terwijl we hem eerst hebben wijsgemaakt dat ze zouden worden weggenomen. Ja, ik weet dat het een ingewikkelde problematiek is. Ik weet dat je er oeverloos over kunt discussiëren over dit onderwerp. Ik ben er ook wel een beetje gevoelig voor. Maar het neemt niet weg dat ik het fundamenteel moet bespreken. En dan moet ik zeggen, God neemt het weg. Het is zijn licht wat het openbaart. En als God, de onkenbare, de hemelse Vader, ons ziet in het licht van zijn Zoon, dan ziet hij ons volmaakt in Christus. Gereinigd. Dat wij elkaar niet zo zien, dat komt alleen omdat wij niet wandelen in dat licht. Dat komt alleen omdat wij oordelen naar het vlees. En dan ben ik weer terug bij waar ik begonnen ben. Johannes 8. Gij oordeelt naar het vlees, zegt de Heer, en doe ik niet. Hij wandelt in het licht. Het licht van het woord van God. En daar zien de dingen er ineens heel anders uit. Als het licht komt en openbaar maakt, dan blijken dingen anders te zijn dan wij dachten dat ze waren. En als wij ons overgeven met al onze gebreken, onze onreinheden, aan het licht, aan Christus zelf namelijk, dan is het datzelfde licht en is het datzelfde woord wat onze onreinheden wegneemt, omdat dat licht leven is. Omdat het woord van God leven is en licht. Omdat het alles de het werk is, zou ik willen zeggen, de uitstraling is van God. En de schitterende gedachte, ik weet niet hoe ik het beter onder woorden kan brengen, maar die schitterende gedachte is deze, dat we aan de ene kant te maken hebben, notabene, met godsdienstige mensen, die zichzelf beschouwen als diep verloren zondaar en heel ver weg, een oneindig machtige God, waarvan men weet dat hij zal komen om te oordelen. En men is er doodsbang voor. En de grote waarheid is dat wij godsdienstige mensen, die bekwaam zijn gemaakt om dienaren te zijn onder het nieuw verbond, dat wij godsdienstige mensen diezelfde God kennen en wandelen in zijn licht en simpel geloven wat er staat. Niet zeggen van dat kan je niet weten of dat mag je niet aankomen, maar zeggen staat het is zo. God heeft geopenbaard. Wij die dat woord van God accepteren, die de persoon van de Heer Jezus die het woord is, accepteren, wij zijn niet bang voor zo'n God. Omdat wij in zijn licht zien dat wij volmaakt zijn. Hoe zien wij dat? Omdat wij zien op Christus. Omdat we ons overgeven aan dat licht. En wanneer we er diep van bewust zijn dat wij één plant, één organisme zijn geworden met hem, dan zien wij in het licht van hem dat wij volmaakt zijn. En dat licht, dat zal vervolgens ook net als eens bij Mozes tot gevolg hebben dat we licht zullen uitstralen. Dat we verheerlijk zullen worden met hem. Ja, dat ligt in de toekomst, dat weet ik. Dat is wat de apostel Johannes ook schrijft in zijn brieven weten. Och, ik lees het maar voor, het is de volgende bladzijde. 1 Johannes 3, daar staat in vers 2, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Ach, en dan zegt men, dat staat op dat je jezelf moet reinigen, maar dan heb je het verkeerd gelezen. Dan heb je hoofdstuk 1 overgeslagen, dat is niet eerlijk. Moet die hoofdstuk 3 lezen en hoofdstuk 1 overslaan, hè? Het punt is dat als wij die hoop op hem hebben, als we die verwachting hebben met hem straks in de toekomst geopenbaard en verheerlijkt te worden, dan worden wij door die hoop gereinigd. Wanneer wij die hoop hebben, worden wij gereinigd. En die hoop hebben, ja, dat is een kwestie van geloof. Geloven wij wat hij gezegd heeft, dan worden wij gereinigd. Want dat is de boodschap. Door geloof in het woord van God worden wij gereinigd. En dan zijn we in staat om in het licht te wandelen. Dan hoeven we niet bang te zijn voor God die licht is. Dan hoeven we niet bang te zijn voor God die de dingen openbaar maakt. Omdat in de toekomst openbaar zal worden, zelfs voor deze wereld, dat wij door het werk van God zelf volmaakt zijn geworden in hem. Niet volmaakt zullen worden, volmaakt zijn geworden in Christus. Het is gisteravond gelezen. Hè? En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van elke overheid en kracht enzovoorts. Wij zijn volmaakt in hem die het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid. Zie? En daar gaat het om. Ik weet, dat kun je niet begrijpen, maar zeg ik nogmaals, de bedoeling is ook niet dat we dat begrijpen. De bedoeling is dat we dat geloven. En of we het begrijpen, wel, er gaat wat tijd overheen, maar er valt heel wat aan te begrijpen, toch echt wel. Want God heeft ons geopenbaard, omdat God woord is en omdat hij licht is. Amen.
Amen.
Zullen wij danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader dat u ons dat licht geschonken hebt. Dat licht der wereld, een licht wat schijnt in een duistere plaats. En we danken u Vader dat dat licht zelfs schijnt in onze harten. Dat God die gezegd heeft dat een licht zou schijnen in de duisternis, dat die God in onze harten geschenen heeft. En ons bekend heeft gemaakt met het licht der wereld. Wij danken u Vader dat we hem mogen leren kennen, die uw persoon is, die uw uitdrukking is ook in deze wereld. We danken u dat we ons een voorstelling van u mogen maken in de persoon van onze Heer Jezus Christus, die de uitstraling is van uw wezen en die tot diep in ons wezen, in onze harten schijnt. We danken u, Vader, dat we die nieuwe schepping mogen leren kennen, waarvan uw woord zegt dat hij doorluchtig is, doorschijnend is. Een nieuwe schepping waarin uw licht doordringt en niet afgestoten wordt door de oppervlakte van deze wereld. Maar we danken u dat we die nieuwe schepping mogen leren kennen als een wereld die dat licht indringt. We danken u, Vader, voor alles wat we daaruit mogen leren. Voor die vele kleuren, die veelkleurige wijsheid Gods. We danken u dat we die verschillende aspecten van uw persoon mogen onderzoeken. Omdat we mogen komen tot kennis van wie u bent. En daarmee ook tot kennis van wie wij in u en in Christus geworden zijn. We danken u, Vader, voor al deze geestelijke zegeningen. We danken u voor de gemeenschap die u tot stand hebt gebracht en die wij ook mogen genieten. We danken u dat we mogen wandelen in dat licht wat ons openbaar maakt. Al deze dingen die voor de wereld verborgen blijven. We danken u dat dat licht ons getuigt van wie u bent. En dat hoewel u de onkenbare bent voor de wereld, dat wij u mogen leren kennen. En zelfs nu al, zoals uw woord dat zegt, mogen kennen van aangezicht tot aangezicht. Omdat u ons naderbij getrokken hebt. En we danken u dat die nadere ontmoeting ook tot gevolg heeft dat wij uw heerlijkheid zullen overnemen en afstralen. Vader, we danken u voor dat licht in deze wereld. Amen.